Nou, heren, dames. Dames, alleen mijn heren hier. Welkom bij de Nederlandse BI-podcast. Dus die doen we altijd in Nederlands, dus vandaag ook. We zijn vandaag hier op ZNL. En zoals we weten wellicht is dat voor de luisteraars thuis althans, is een Nederlandse community event. Meestal 2 weken na TechEd. Waarin alle mooie dingen die laten zien zijn op TechEd de revue gepasseerd worden. Nou, we zien dat op de meeste ZNL's de afgelopen jaren is de BI-track wat ondervertegenwoordigd. Dus vandaar dat wij vandaag de Nederlandse BI-podcast live doen. De setup is als volgt. We hebben een aantal mensen hier in de zaal zitten en die mogen natuurlijk meedoen met deze podcast. Dus op het moment dat jullie vragen hebben, opmerkingen of andere dingen, dan welkom en kom in de uitzending. En daarnaast heb ik een aantal gasten aan tafel vandaag. De eerste is meneer Van Leuken.
Kijk, ja, met het thuisvoordeel.
Ja, Sven is natuurlijk, heeft heel vaak aangegeven dat hij graag bij ons in de uitzending wil komen. En we zijn natuurlijk ook ontzettend blij dat hij er vandaag is.
Ja, 50 euro doet heel veel.
50 euro doet heel veel. Hij heeft wel de hele kamer af moeten breken om onze banner op te hangen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Nou, daarnaast hebben we Jeroen van der A. Nou, Jeroen, welkom wederom.
Dankjewel.
Ik zie dat je weer een boek hebt meegenomen.
Ja, ik dacht, neem eens een keer een verrassend boekje mee.
Is er een reden waarom je dingen weggeeft? Verkopen ze niet of zo?
Nou, ik hoort van de uitgever, iedere keer als je eentje weggeeft, dan verkoop je de 50. Dus als dat zo klopt, dan geef ik wel een paar weg.
Dat klinkt als predictive analysis.
Ja.
Nou, hartstikke mooi.
Kunnen we ook nog over hebben. Maar...
Sven die gaat hem vanavond weggeven tijdens de pop. Tijdens de popquiz. Nou, hartstikke mooi. En mijn naam is Ronald Knijnburg. En ik mag deze boel om elkaar praten vandaag. En ik ben een van de submentoren die vandaag vertegenwoordigd zijn. En we hebben natuurlijk Xavier.
Goedemiddag.
Hallo Xavier. En... hoe is het zo?
Top.
Nou, mooi. Dit wordt een hele lange uitzending. nou ja, goed. Ik heb een aantal punten op de agenda staan vandaag. En ik wil eigenlijk eens beginnen met de Open SAP Course BI 4. Ja. En volgt iemand hem?
Ik doe zelf de Open SAP HANA. Dat is van Thomas Jong. En wat mij heel goed beviel is, je opent het cursus, je hebt een video, je krijgt je eigen cloud-omgeving en je slaat aan het programmeren. Hij legt even de concepten uit en daarna komt de code erin. En eigenlijk vanaf nul bijna ga je van je hello world, ga je allemaal redelijk geavanceerde dingen aan het bouwen. En als ik het vergelijk met vroeger, dat je eigenlijk al die documentatie aan het doorploegen was om jouw kennis op te doen, is dit een enorme stap vooruit.
Ja. Ja, ik vind het ook bijzonder dat SAP nog steeds zeg maar, die training in de markt zet gratis en voor niks. Dus ze cannibaliseren hun eigen trainingsafdeling natuurlijk. Maar dat doen ze fantastisch. Ik bedoel, developers first. Roel die liet het net ook wel zien tijdens zijn mobile sessie. En dat zit er ook gewoon in natuurlijk. Hè. Het zit helemaal in de DNA van SAP tegenwoordig om dat soort dingen zeg maar, zoveel mogelijk te promoten. En inclusief gratis training. Iemand in de zaal die toevallig die cursus aan het volgen is? Nee? Nou, ik doe de BI4 Open SAP Course doe ik zelf ook. En ik vind hem op zich, hij is goed. Het is wel dat hij is wel iets anders qua opzet dan bijvoorbeeld de HANA training. Die dus inderdaad veel meer hands-on was. En je ziet dat daar al heel veel energie in gegaan is in het voortraject. En ik denk dat het bij die BI training iets sneller zeg maar, online gezet is. Want je merkt wel... Ja, ik vind hem wel iets, hij is iets minder sterk dan...
Je moet er wel echt even uren voor gaan zitten. Want de tempo is zo laag, vind ik dan.
Ja, dan moet je er uren voor gaan zitten. Ja.
Het lijkt weer alsof het op de universiteit is. Dat je weer in die zaal moet gaan zitten en weer 3 uur lang moet gaan luisteren naar een of ander... iemand die slides voor zit te lezen. Dat was mijn indruk van deel 1 in ieder geval.
Ja.
Ik wil juist zien hoe je in dat systeem gaat, hè? Hoe je BI4 installeert. Misschien komt dat nog.
Nou, op zich, dat volgt wel. Het is alleen, tenminste, ik heb de eerste week heb ik nu achter de rug. Ik ben nu bezig met de tweede week. En je ziet wel zeg maar, dat het langzaam maar zeker steeds technischer wordt. In het begin was het vooral heel veel marketing slides. Toen dacht ik ook van, waar gaan we nu naartoe? Want we gingen wederom zeg maar, eerst bepalen van, welk product is goed voor welke eindgebruiker. Toen dacht ik van, dat kunnen we volgens mij online wel eens opzoeken. Maar je ziet nu dat het niveau gaat van, met installatie moet je horizontal scaling doen, vertical scaling. Wat moet je met adaptive processing doen en dat soort zaken allemaal. Dus je merkt wel dat daar wel iets meer de energie en de focus op zit gedurende de sessie. Maar ik ben het met je eens. Maar goed, het is de tweede week. Er zijn er volgens mij nog 2 te gaan. Dus. Ja. En jij Sven, doe jij hem ook? Of?
Ik heb de tegenhanger OpenHPI gevolgd van Hans van Partner.
Ja. Oh, ja.
Dus dat was, maar dat zit vooral op de concepten vanuit...
Dat was vrij hoog universitair niveau, ja.
Ja, met vrij conceptueel.
Differential buffers en vectoren, ja. Daar werd inderdaad uitgelegd hoe HANA onder de motorkap nu precies werkt.
Oké, en dat zit ook bij het OpenSAP?
Dat is de tegenhanger, dat is OpenHPI van het Hasso-Plattner Instituut.
Okay.
Dus je hebt OpenSAP.com en je hebt OpenHPI.com.
En hoe kun je daarbij?
Is dat gewoon een MOOC, een online training die je kunt volgen. Ja.
Was dat niet van die professor, dokter sowieso, die dat al helemaal uit de doeken deed? Of?
Het is onder andere professor, dokter Hasso Plattner himself die daar lecture aan het geven is. Ja, met wat van zijn mede-companen, teachers. Dus, ik vond deze moeilijker te volgen dan de sessie van Thomas Jung.
Ja.
Want Thomas Jung's sessie is echt voor de camera opgenomen. De Hasso Plattner sessies die zijn gewoon opgenomen in zeg maar, het auditorium waar hij lesgeeft. Dus mm-hmm. Dan staat de camera een meter of 40 verder weg.
Ja. Ja.
En het geluid is dus ook niet optimaal.
Okay.
Maar het is gratis, dus moet je niet klagen.
Nee, dat doen we dan zeker niet.
We zijn hier in Brabant, dus dat is natuurlijk gratis altijd goed. Top. Ja. Ja. Nou, ik heb die ook gevolgd inderdaad. Ja. En ik vond hem wel... Ik moet zeggen, vooral zeg maar conceptueel eens een keertje snappen wat nou column-based is. En wat met wanneer die inserts plaatsvinden en dat soort zaken in die vectoren. Ja, ik vond het ook erg interessant, moet ik zeggen. Het is wel andere koek inderdaad dan dat je dan zeg maar vervolgens naar de HANA-sessie van Thomas Jong gaat, waar je de Access Engine aan het klussen bent. En dat is wel het grote verschil.
Daar zat in ieder geval geen hands-on op de OpenHPI-training bij.
Nee.
Okay. Dus het was puur slideware.
Ja, dat is juist sterk voor OpenSAP. Je hebt je cloud en succes, ga er maar in en knutsel maar wat.
Ja.
En wat je dan ook kon doen is bijvoorbeeld zeggen, oké, ik heb nou wat er aangeboden wordt. Ik knutsel nog even een stapje erbij, gewoon om eens even overal tegenaan te lopen. En te kijken van, wat kan er en wat is moeilijk.
Ja, want die oefenomgeving die is gratis dan beschikbaar? Of hoe doen ze dat?
Nou ja, SAP, de HANA de licentie is gratis, maar je betaalt wel voor de AWS. Dus Amazon Cloud, de hosting betaal je voor. En als ik zag een avondje klus, dan was ik twee uurtjes was ik erop en dan zag ik op mijn creditcard 70 cent of zoiets eraf getrokken werd. Dus dat kan ik nog net hebben.
Ja, het is overigens wel, ze hebben tegenwoordig ook die BW on HANA. Hebben jullie daarmee geklust of niet? BW on HANA in de cloud, dus heb je volgens mij twee systemen heb je dan. Heb je een BI4 systeem staat, geen 4.1 en een HANA systeem op SPS6 volgens mij.
Ja.
Heb je er iets mee gedaan of niet?
Is het die pre-installed wat we aanbieden?
Ja, dus het idee daarvan is dat je eigenlijk een soort van ook een soort van proeftuin. Dus het is niet zozeer dat je dat productief gaat gebruiken ooit. Maar het is meer een soort van proeftuin waar je dingen los kan laten.
Okay.
En, Ingo is een groot promotor daarvan.
Dan moeten we het zeker gaan gebruiken.
Ik zie het aan jouw gezicht dat jij dat dan zeker wil gaan gebruiken.
Ja. Ik zag ook nog een overing dat Predictive Analysis on the cloud. Die tweet gaat ook nog best regelmatig rond dat je... daarmee kan proberen.
Ja.
Mooi bruggetje.
Nou, Predictive Analysis. Ja, ik Predictive Analysis inderdaad, ja. We hebben... jij was ook weer aan het klussen, toch?
Ja, gisteravond nog in de HANA zelf vindt Paul in de AFL aan het klussen. Dus echt met de coding bezig geweest. En dan merk ik dat kleine letters en grote letters nogal een impact hebben. En dat je toch heel erg moet gaan worstelen, wil je dat echt er goed in hebben. En... ja.
Ik zie een coole demo jam aankomen voor de VNSG of zo. Misschien moeten we die wel gelijk nu zeg maar, gewoon gelijk de ether in roepen. Ik denk dat we iets moois moeten gaan bouwen met predictive analysis.
Lijkt me hartstikke mooi.
Met iBeacons erbij en zo. En dat mensen dan zeg maar, in de zaal. En dan met mobiele telefoons en koopgedrag. Ik zie wel een mooie demo in het vooruitzicht. Ja. Nou, dat gaat mijn huwelijk, want het kost natuurlijk weer honderden uren. Maar het is. maar je hebt die. Je hebt tegenwoordig wat. Ik moet zeggen, ik begin een beetje het verband allemaal een beetje kwijt te raken op Predictive Analysis vlak. Want je hebt zeg maar de suite zelf, daar kan je nu tegenwoordig die PAL library in gebruiken volgens mij, hè? Die Predictive Analysis suite. Maar je kan het ook gewoon native in HANA zelf gebruiken, die library.
Wat ik gedaan heb met native in HANA, want ik werd een beetje gek van alle aankopen en interacties. Want je kunt nou samenwerken met SAS, je KXIN en je hebt de Predictive Analysis zelf.
En R heb je ook nog, R natuurlijk.
Ik weet niet welke van de vier tools we nou straks gaan gebruiken. Dus ik dacht, ik ga maar rechtstreeks in HANA zelf.
Ja.
Want volgens mij, die tools die ervoor doen, die genereren alleen maar die scripts die je nou zelf in zit te tikken.
Ja.
En daar is geafwacht. En wat je ziet is, je maakt een procedure die gooit een tabel vol met voorspellingen. En dat kun je dan weer in een view hergebruiken.
Okay.
Dus eigenlijk wat je ziet als je predictive analysis gebruikt, dan wordt diezelfde procedure ook gegenereerd en aangemaakt. Alleen dat doe je dan in een frontend waar dat even wat grafischer en makkelijker eruit ziet.
Ja, ik vind het wel een mooie, want ik hoor ook van veel klanten van, ja, wat moet ik nu kiezen? Ik heb Predictive Analysis, ik heb Lumira, SAP heeft KXEN aangekocht.
Ja.
Vorige week
en een partnership met SAS natuurlijk.
En een partnership met SAS, niet te vergeten. Vorige week hadden wij voor onze klant een TechEd Takeaway, waarin ik ook wat onderzoek had gedaan naar Predictive Analytics. En ik heb toen een slide gevonden van Gartner, die aangaf van beste klanten, na de acquisitie van KXEN, heeft u nog geen predictive analysis, wacht met aanschaf, totdat de roadmap van SAP helder is. Want het product Infinite Insight, dat is het product van KXEN, gaat hem waarschijnlijk worden.
Okay.
Klanten die reeds predictive analysis hebben aangeschaft, sorry voor uw investering, maar waarschijnlijk gaat SAP door met KXEN.
Oei. Het is toch niet waar.
Je weet mocht je nu googlen...
Heeft iemand de klok 5 jaar teruggedraaid? Dus zo,
Nou, weet je wat altijd een beetje de nagaat is? SAP zet ook nooit wat uit natuurlijk. Dus predictive analysis blijft natuurlijk voor de rest van de 100 jaar bestaan van SAP nog steeds in de markt staan dan.
Hebben we dan weer een zombie product?
Ik denk dat er weer 6 klanten zijn zeg maar, die een beetje ongelukkig worden van dit statement.
Nee, het was leuk, want Forrester zei, door de aanschaf van KXEN is SAP nu echt een leider geworden. Hè, in het kwadrant van prediction, waar ze 2 jaar geleden nog niet meespeelden. En Gartner die counter dat weer. Ja, dat klopt, maar door KXEN zijn hun huidige producten eigenlijk al end of life. En dat is heel vreemd, want SAP is ontzettend Lumira aan het pushen, is Predictive Analysis aan het pushen en koopt nu een product dat 10 keer zo goed is als die 2 opgeteld.
Ja, dus Predictive Analysis kan niks wat KXEN al kan.
Ja, Infinite Insight is marktleider, zeg maar, in prediction en kan veel meer dan wat Predictive Analysis kan.
Dus ook zelf modellen maken?
Ja, zelf modellen maken, composen, visualiseren, draait op HANA natuurlijk, want dat is toch wel de buzzword van de tech. Ja. Maar ik vond het wel een leuke twist of mind van... Eerst investeer je in productontwikkeling, 2 mooie producten. En daarna koop je een product voor heel veel geld, wat 3 keer zo goed is.
Ja. Ik moet zeggen, toen ik vanochtend, en ik zie daar iemand daarachter zitten van de firma Signerscope. Toen ik dat vanochtend zag, dacht ik wel bij mezelf van, jongen, dat is wel even wat anders dan...
Ja, ik denk op de volgende tag dat SAP aankondigt dat ze Signerscope gekocht hebben.
Ik moet zeggen, ik was diep onder de indruk. Ja, niet werkelijk waar. Ja. Het zag er zo briljant uit. Ja. En het was fantastisch. Ja, dus, ik kan het zelf gaan vertellen. Het was eigenlijk de visualisatietool wat mij betreft zeg maar, om een enorme big data set visueel te maken. En het voorbeeld van vanochtend was een botnet, als ik het goed heb gezien. Waar zeg maar dus op een enorme grafische manier zeg maar, verbanden werden gelegd en waarin je kon kijken en door naar die data toe. En dat zag er echt enorm indrukwekkend uit. En als je dan kijkt naar predictive analysis, nou volgens mij kapotten dan dat kan het niet, Jeroen. De iPhone valt. Dat is enorm cool. En het coole ervan is een Nederlands bedrijf. Dus ik moet zeggen, dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Dus dat
uit Eindhoven.
Uit Eindhoven.
Nou, om het helemaal verhaal te verbeteren, ze konden het ook nog het voordeel van SAP HANA goed weergeven. Ja, dat ze die model waar ze eerst een uur mee zaten te rekenen voordat ze de resultaten, dat er nu in 10 seconden kon. Dus dan hebben we ook dat hele cirkeltje van dat we iedere kaal blij maken compleet.
Ja, alle hele marketing afdeling is ook weer blij.
Nou, dat is goed. Lumira is exit.
Ja, dat is voor mij ook nieuw hoor. Dus,
Lumira is exit.
Je zou eens moeten googlen, gewoon op Gartner, Prediction, Lumira in combinatie met KXEN.
Ja.
Of je wacht eigenlijk eerst voor de... Luisteraars thuis natuurlijk niet interessant, maar ik heb de slide decks bij me, dan kan ik hem hier laten zien.
Okay. Dat klinkt logisch, hè, want het overlapt elkaar natuurlijk helemaal. Dus eentje zal eruit, of ze gaan natuurlijk weer met 2 teams die elkaar wel concurreren en 5 jaar dan een beetje.
Dan hoop ik niet dat we weer het BO-scenario gaan aflopen. Want...
Maar is dat nou niet, het is ook een ding wat in de cloud draait of niet? Op KXEN, of hebben we het wel eens in het wild gezien of niet? Nee. Ik heb vanochtend mijn eerste data scientist gezien, daar zit hij weer achteraan. Die had ik ook nog nooit in het wild gezien, maar die jongens zien er ook gewoon heel normaal uit eigenlijk. Ja. Right, nou, wat is, ik heb nog een aantal punten wat is opgevallen op SAP TechEd. Nou, de strategie van SAP, engage, visualize en predict. Nou, volgens mij predict, dat hebben we net over gehad. Nou, visualize, dat is denk ik ook wel duidelijk, alle visualisatie die ze loslaten met die diverse tooling. Engage had ik een beetje minder beeld bij, ik weet niet of jij daar...
Ja, ik dacht eerst aan SAP Jam.
Ja, dat dacht ik ook, maar dat is het dus niet.
Oh, want StreamWorks, dat is eigenlijk ook weer end of life. Ze hebben natuurlijk SuccessFactors opgekocht. Er zit een soort collaboratie toe
in. Ik dacht
in.
Dat hetzelfde was. Streamworks en
jongens,
SapJam.
Als wij nou al niet meer weten.
Ja, kun je nagaan wat de luisteraars
thuis... Dat het gewoon een nieuwe titel was.
Nee, volgens mij SapJam van Success Factors.
Nee, het is volgens... Ik heb hier de slide van Twan erbij, zeg maar. Het is pervasive reporting, fast deployment en enterprise-grade platform. Dat wordt onder Engage verstaan.
Dat is mijn Tech Takeaway-presentatie.
Dat klopt, ja. Die is die, joh, we stelen alles van Cyber. Dat doen we gewoon. Als CGI-man. Dus dat,
ja, maar
nee, het, ja, nee, Automated Universe Deployment, dat hadden we volgens mij al. Hè. Dat, ik bedoel, dat is eigenlijk een beetje zelfs met Bix Connections en zo, denk ik, die dan automatisch universes genereert. Maar ja, ik had er een compleet ander beeld bij.
Wat je wel ziet, is dus met de open source verhaal en het gemak van coderen wat je nu krijgt, is dat je gewoon heel veel dingen kunt kopiëren en plakken van het internet en heel veel dingen makkelijk kunt implementeren. En dat je daardoor een soort Engage krijgt. Wat ik zie is van HTML, UE5, CSS, JavaScript. Eigenlijk zijn allemaal dingen die als je dus niet in SAP zou draaien, zou je bij wijze van spreken ook buiten SAP ook kunnen draaien.
Dat is steeds meer standaarden.
En die standaarden maak je ook makkelijk.
Gebruiken, ja.
Ik kijk bijvoorbeeld voor de SDK voor Design Studios naar vrij. En daar kun je op een gegeven moment ook met JavaScript en alles in. Er zijn libraries voor grafieken op het internet waar iedereen zijn mooiste werken deelt. En je kunt bijna met kopiëren en plakken kun je al een heel groot deel van die functionaliteit gewoon verwerken in jouw SAP-applicaties.
Nou, dat is wel,
en dat vind ik wel een grote stap vooruit.
Dat is wel hard nodig ook voor niet echte die-hard ontwikkelaars zoals wij hier denk ik redelijk op tafel zitten. Ik bedoel, Roel liet nog wat zien over de nieuwe mobile app builder. Dat is ook wel weer een redelijk briljante fonds van de SAP. En dan zeg je dat je zeg maar dat hele spectrum van developers, zeg maar de echte hardcode developers die alleen maar in de code zitten, tot dan zeg maar mensen die wat meer van grafisch van aard zijn, dat daar dus nu ook een product voor is. Ik vind wel weer een gouden zet van die mannen. Uiteindelijk heb je gewoon een heel groot schaduwgebied van mensen die eigenlijk geen code kennen of niet willen kennen natuurlijk.
Ja. Misschien in dit publiek is het een beetje in de minderheid dat soort mensen, maar...
Nou, dit publiek gaat nog wel. Ik denk dat het publiek wat nu naar de tweede verdieping verhuisd is, waar nu ongeveer, denk ik, 75 mensen in één kamertje zitten. Ja. Dat is een heel populaire sessie, ja. Dit. Het gaat over BI. Ik bedoel, daar moet je een hart voor hebben. Anders dan, ja,
ik vind het stukje Engage is tweeledig. Hè. Wat we hier bespreken is Engage vanuit development.
Mm-hmm.
Maar vanuit de BI-hoek, hoeveel rapporten hebben wij in het verleden niet gecreëerd, waar heel veel geld in ging zitten, die eigenlijk niet gebruikt werden.
Te veel, denk ik. Ja.
Engage vanuit customer perspective, heeft ook met het visualize te maken. Alles wat Eclipse-based, de front-end tools hebben niet meer die DDR-look. Dan ziet er echt, het ziet er gewoon gelikt uit. Dus daarmee willen ze de eindgebruiker ook min of meer binnenlokken om de producten nu daadwerkelijk te gaan gebruiken.
Nou moet ik zeggen, ik ben van de week in Berlijn geweest en die DDR-look is nog steeds hip, vooral op vliegvelden, hoor. Dus,
Dat is wel een aardig bruggetje. Niet de DDR is niet een aardig bruggetje, maar wel zeg maar dat hele Agile Analytics verhaal. Hebben jullie dat meegekregen op TechEd? Ik wel, nee. Want ik zat in een interview met Timo Elliott.
En,
dat was wel even slikken. Dat ging vooral ook over Agile Analytics en niet zozeer vanuit de technische kant, waar mijn hart zeg maar toch grotendeels ligt. Maar dat ging veel meer vanuit conceptueel kant, zeg maar. Dat. En wat hij... Of wat ze probeerden te promoten heel erg is dan naar Agile Analytics. En eigenlijk moeten we onze data geven gewoon een stempeltje aan. Dus ik denk dat wij als BI-mannen redelijk gewend zijn zeg maar, om data gevalideerd en geharmoniseerd aan te bieden aan onze eindgebruikers. En wat het spoor wat nu veel meer zeg maar de markt ingeschopt wordt is van, je plakt er gewoon een label aan. Het is half goed of het is een klein beetje goed. Ik heb er heel weinig beeld van hoe dat nou uiteindelijk, zeg maar, hoe je daar nou beslissingen over moet gaan nemen. Op gaat nemen, weet je, op data wat niet helemaal volledig gevalideerd is. Ja. Ik vind dat.
Ik denk dat je gebruikers die moeten ook ermee leren omgaan dan. Want op zich, wat er nu vaak gebeurt, is een te veel focus op precisie. Want ik bedoel, als een uitkomst is
over,
van. Als de uitkomst is van ik heb ergens tussen de 10 en 100 euro verlies, moet ik het doen? Nee, want of het nou een of ander is, je moet het niet doen.
Ja,
maar die onzekerheid, daar moet je mee kunnen.
Je data en vertrouwen. Als het nou wat is.
Ja,
dat is een groot probleem hoor. Want...
Maar je kijkt naar verschil. Als je helemaal niks weet, neem je dan een betere of slechtere beslissing dan met die beperkt betrouwbare data. Ik zeg niet dat het perfect is, maar ik zeg wel dat je beter in staat bent tot 100.
Ik denk dat je dat heel moeilijk. Ik denk dat heel erg ligt aan het type data. Kijk, als je praat over finance data, ik heb in het verleden, en dat is misschien ook wel aardig om nog eens een keer te vertellen wat jij gedaan hebt met dat hele predictive verhaal, zeg maar, die cockpit, zeg maar. ook al zet je een tool neer richting je eindgebruikers, waarvan je zegt van nou, die data die hierin zit, zeg maar, is niet compleet gevalideerd, hè, omdat je allemaal verschillende stromen binnenhaalt en dat soort zaken allemaal. Je merkt nog steeds dat mensen, in ieder geval finance mensen, het tot het bot gaan reconciliëren, zeg maar, iets met wat ze kennen, met de waarheid. En dat, ja, als je niet, zeg maar, data klassificeert als zijnde van nou, weet je, het is niet half, het kan niet altijd helemaal 100% zijn, dan blijft het een lastig verhaal. Maar de voorbeelden die ik gezien heb in de BI-land, zeg maar, de afgelopen 10 jaar. Ja, ik heb er nog heel weinig beeld van. Ja. Dat,
maar is het een product wat ze nu proberen te promoten?
Nee, het is gewoon een methodologie. Ja. Zeg maar, dat hele Agile Analytics en de Network of Truth. Hè, dus zeg maar.
Hoe werkt dat dan, dat labelen van die kwaliteit van die data?
Ja,
jij labelt het half goed en ik zou het slecht labelen. Dus het is subjectief.
Het is, ik denk dat we dat aan data scientist moeten vragen.
Ja, alsjeblieft.
Daar komt hij.
Daar komt hij.
Nou, de vraag is, waar wij, zeg maar, vanuit de BI-hoek een beetje mee worstelen, is van hoe ga je nou, net zoals die plaat die jij vanochtend ook liet zien, waar je, zeg maar, heel sterk die visualisatie van die enorme dataset liet zien. Hoe bepaal je nou, zeg maar, wat is nou het criteria om aan te geven of dat nou wel of niet correcte data is? Wat zit daar nou tussen, zeg maar, om aan te geven, nou, die data is inderdaad zo in zoverre gevalideerd dat je een beslissing op kan nemen? Zijn daar methodieken voor of is dat...
Ja, wat wij in principe proberen te doen, dat is, we zeggen nou, je trekt heel veel data binnen van bronnen waarvan je gewoon weet, oké, die data is in orde. Dat koppel je echt vaak aan ongestructureerde data, waarvan je al weet van nou, dit is misschien door mensen ingevuld, of het is niet goed ingevuld, of het is naar de hand gemerged. Je weet natuurlijk, die data blijf je toch tegenkomen op internet. Dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Een van de pre-tools of pre-environments die wij gebouwd hebben, is een tool waarbij we dus kunnen zeggen van nou, we halen die data eerst in die pre-environment binnen. Dan kunnen we eerst gaan kijken van, we kunnen fingerprints op tabellen en kolommen uitrekenen om te kijken van, correleren die sterk? Wat zijn eventueel redundante kolommen? Hebben kolommen met heel veel null values? Dan heb je een beetje een globaal idee van je datakwaliteit. Dus dan weet je al voordat je de tool ingaat, van, wat kan ik ongeveer verwachten van hoe compleet mijn data is? Van de andere kant, op het moment dat wij categorieën hebben met veel null values of lege velden, dat zijn vaak dusdanig grote verzamelbakken dat die in die visualisaties ook meteen als patronen eruit springen. Dus je ziet dan of je kunt dat verklaren en je zegt van ja, ik heb tegen mijn mensen gezegd van vul dat formulier maar op die manier in en let er maar niet op. Ja. Of je hebt er geen verklaring voor, maar het springt er toch op dat moment meteen uit. En of je dat wilt accepteren binnen je workflow of niet, ja, dat is denk ik toch iets wat je als domeinexpert of owner zult moeten gaan bepalen. En waarvan je niet direct kunt zeggen van ja, nee, dit is echt helemaal valikant fout. Maar die grootste dingen...
Geeft hij dan nog een soort cijfer of zo? Hoe kun je de kwaliteit meten dan?
Zou je kunnen doen. Wij doen het dus, we houden de tool in principe op dit moment generiek, tenzij we specifiek voor iemand een implementatie af zouden leveren. Ja. Maar in wezen zeggen wij altijd van de tool toont je de patronen visueel, dus outliers, trends, afwijkingen. En het is aan de domeinexpert zelf om op basis van die visuele dingen die je ziet te triggeren en te zeggen van ja, maar dit vind ik raar, die trend had ik niet verwacht. Je kunt er natuurlijk weer metrieken overheen berekenen en zeggen als ik weet dat ik in het domein verzekeringsfraude zit, dan zou ik, gegeven dat ik weet dat mijn data zo en zo gestructureerd is, kan ik daar bepaalde quantifiers op berekenen, bepaalde metrieken. Waarvan je zegt van nou, stel ik weet dat iemand bijvoorbeeld heel veel verbintenis heeft met andere personen, omdat hij bijvoorbeeld familie is van iemand of iemand tegen iemand aangereden is of iemand geclaimd heeft. Dus normaal verwacht je dat iemand binnen een verzekeringsbestand misschien, nou ik weet het niet, 10 verbindingen heeft. Ja. Stel iemand zit boven een bepaalde threshold, zou je die persoon kunnen vloggen en zeggen van nou, die persoon zit op een heatmap op een schaal van zo tot en met zoveel, zit die hier. Maar ook dan is dat natuurlijk weer een graduele schaal en ben je zelf degene die zegt van nou, is dit nou oranje, is dit geel, is dit, waar zit je hier? En ik denk dat ook heel goed is dat je die kleine schaal hebt, want puur alleen true, false, booleans, groen-rood, dat is zo discreet dat als je hebt gezegd, die mensen heb ik geflagged als zijnde fout, of die zijn in orde, dan kijkt er ook niemand meer naar. Terwijl daar misschien ook her en der iets tussen zit, terwijl als je dat een beetje openlaat en fuzzy laat, wat een visualisatie doet, dan kun je zelf in feite door je oogharen heen kijken en zeggen van nou, maar ik zie hier wel een trend die ik wel waarneem, maar die een of andere detection rule, had hij al lang onder tafel geveegd en klaar was je.
Ja. Maar het kernwoord die het echt uithaalt is domeinexpert. Dan moet iemand zijn die zeg maar grijze vlakken weet in te delen.
Exact. Of die
domeinexpert in kaart.
Of die domeinexpert blijft er inderdaad mee werken, dat is één ding. Of je codificeert die kennis van die domeinexpert in termen van meer rigide regels en je kunt naar de hand zeggen dan offload ik dat en dan kan ik het in de tool doen. Dus die twee mogelijkheden heb je denk ik. Ja.
Maar zal dat nou ook iets zijn, zeg maar, want dat is waar ik al een beetje mee struggle, zeg maar, is heel veel van die data is zo specifiek inderdaad dat je inderdaad domeinexpert moet zijn of zelf data scientist denk ik op een bepaald vlak. Hoe zal dat nou richting de markt gaan? Hè? Zou je nou zeg maar specifieke data scientist hebben zeg maar, die je inhuurt voor een project? Of zal dat in het geval van verzekeringen denk ik dat ze die zelf in huis hebben. Hè? Maar ik kan me best wel voorstellen dat dat een rol is zeg maar, die organisaties langs gaat. Hè? Een soort nieuwe consultingrol eigenlijk. Dus dat is wel interessant te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Zeg maar. Of dat een vaste rol wordt zeg maar, binnen organisaties en binnen fraude en detectie en dat soort zaken zijn er natuurlijk al lang. Maar ja, het is wel een interessante materie. En met dat bruggetje.
Smart data.
Smart data, ja. Dankjewel voor je toevoeging. Smart data. Dat is weer wat mooie dingen in 7.4, zag ik. Hadden jullie dat allemaal gezien? De smart data access en zo in BW? En composite providers?
Smart data?
Ik zou zeggen, pakken de slide deck er even bij. Ja. Van cyber stack het takeaway. Ja.
Nou, wat ik begrijp is dat je... Dus je hebt eigenlijk... December komt er weer een nieuwe release uit. Volgens mij is het SPS 7, denk ik. Waar een aantal dingen zitten op BW-vlak. De ene is zeg maar met extended tables in HANA. Dus wat je dan doet is zeg maar dat... En dat is dan heel interessant in combinatie met Sybase. Dus SAP probeert natuurlijk aan alle kanten... om het prijskaartje van HANA zeg maar zo te maken... dat nog meer bedrijven aan de HANA gaan. Nou, dat vinden wij als consultants natuurlijk ook allemaal hartstikke fijn. En met extended tables, dat doen ze dan wel weer heel erg slim, die mannen. Hebben ze een combinatie gevonden waarmee je zeg maar data gewoon... in memory hebt, dus hot data zeg maar, zit dan gewoon in HANA. Die extended table die haalt het dan zeg maar van de nearline storage af. Dus op het moment dat jij een rapport samenstelt, dan zit niet al je data in HANA. Mm-hmm. Maar een bepaald gedeelte zeg maar, wat actueel is, zit dan in HANA, wat belangrijk is. Mm-hmm. En de rest kan dan zeg maar gewoon offline in een nearline storage zitten, bijvoorbeeld in Sybase.
En die extended table die haalt dan uit beide bronnen en combineert dat?
Ja, en wat dan de truc is, zeg maar, dat op het moment dat je bijvoorbeeld historische data wil bekijken, is dat je, nou stel je hebt een dashboard, nou de dashboard zal op de meest actuele data zitten, dus dat zal hot data zijn, zit dus in HANA. Op het moment dat je een drill down doet naar historie, dan gaat hij dus naar Sybase toe.
Oké.
Dus dat komt er in december aan. En daarnaast hebben we natuurlijk de smart data access, en de smart data access dat is wat we op TechCut al zeiden van de return of the remote cube. Dus dat je zeg maar vanuit...
We hadden het toch over remote virtuele cubes, toch?
Remote virtuele cubes, ja. Ja, dat is, je kan ze niet zien, maar ze bestaan wel. Ja, zo is het. Maar het is wel, dat is op zich ook wel interessant. Dat zijn
kunnen
dus,
we in
zeg
de tijd van het jaar gewoon de Sinterklaas cube noemen? Dan,
Ja, dat kan ook. Dat, als jij dat graag wil, jongen.
Ja, dat is gewoon een beetje iets. Het bestaat niet, maar je ziet het toch. Ik denk, nou...
daar ga je naartoe. Laten we alsjeblieft zien. Zullen we de Zwarte Piet discussie er ook nog even bij doen, of niet?
Ja, die hebben we nog niet gehad.
Nee, die hebben we nog niet gehad. Maar Smart Data Access, ja, dus zeg maar een rechtstreekse koppeling vanuit HANA met externe systemen. En wat dan zo smart is, zeg maar, dat het executieplan zeg maar, van de query dus geoptimaliseerd is voor de database die eronder zit. Dus okay. Op het moment dat je zeg maar Smart Data richting bijvoorbeeld, hoe heet dat productje ook weer?
Teradata,
ja. Of zou ik product zeggen? Nee, het is wel een product, hè? Ja, nee, dat is wel een grote jongen, hè? Nee, dat is, Sven en ik hebben daar wel een goede relatie mee, denk ik. Maar Teradata, dus dan zit er in de connector, de ODBC connector zit logica, zeg maar, die weet van nou, de Teradata connector is hier goed in. Dus dat moet ik dan afvangen zeg maar, in de query vanuit HANA op Teradata niveau. En de rest doe ik bijvoorbeeld in HANA, want HANA kan meer op in-memory achter dingen.
Daar hoef je niks voor te doen.
Ja, dan moet zeggen, dat triggert dan mij wel weer om het een keer uit te gaan proberen. Want dingen die vanzelf gaan, ja, weet je. Als ik op een SAP-slide zie dat dingen vanzelf gaan, dan moet ik het altijd zelf even uitproberen. Want meestal zitten dan wel iets van haakjes en oogjes aan. Maar het is wel, ja, ik bedoel...
Maar ik vind het concept ontzettend sterk.
Cool, hè? Ja, ik vond het ook
heel
wel...
Heel veel bedrijven worstelen met datavirtualisatie. Hmm. En er zijn heel veel tools die dan aangekocht worden die zogenaamd virtueel zijn.
Ja.
Maar bij de going get stuff wordt die data toch eerst weer allemaal gerepliceerd.
Ja.
Hallo.
Jij was er natuurlijk weer vanochtend niet, omdat je moest rennen, maar dat is de toeten.
Oh, ja, we hebben nu nog 5 minuten.
We hebben nu haast.
Ja. Dus we moeten nu sneller gaan praten. Nee, maar het stukje echt HANA als virtualisatielaag, zonder dus data van al je bronnen naar HANA toe verladen, dat je het wel aan kunt. Plus het feit dat er HANA-logica op een database binnen HANA uitgevoerd kan worden, die zeg maar niet op een Teradata-database wordt uitgevoerd, dat ook nog gesplitst wordt.
Ja.
Dat vind ik dus echt uniek in de markt.
Ja, dat is redelijk smart, ja.
Hoe lang gaan we dat nodig hebben? Want over hoeveel jaar is HANA zo goedkoop dat alles in HANA kan?
Ja, dat vragen de klanten zich ook al af.
Moeten we niet gewoon 3 jaar wachten en dan...
Nou...
Je moet bij Gartner gaan werken. Die zei dat ook. Wacht eens 1,5 jaar voordat de roadmap helder is. En...
Waarom zou je dat niet doen?
Nou, ik denk dat het omdat je ergens iets in die transitieperiode moet doen. En ik denk dat ASAP heel erg goed is om heel veel mensen zenuwachtig te maken. Dat ze natuurlijk nu in moeten stappen, anders dan missen ze de boot. En dat is dan een heel groot stuk commercie wat erachter zit. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon zo dat heel veel bedrijven zeg maar heel heftig aan het investeren zijn in die technologie. En beter wachten, ja, ik denk dat je altijd beter kan wachten. Alleen het is een beetje de vraag of je het kan permitteren, bedrijfseconomisch denk ik. Dat zal een beetje de vraag zijn.
Ja, maar het is, er zitten gewoon grote voorbeelden, die snelheid voor verwerking, dat groot. Maar soms als je dan in Haarlem aan de slag bent, dan heb je het gevoel dat, dat sommige kamers nog niet geverfd zijn. En dat je nog echt in de kinderschoenen staat. Dus het is een beetje afweging van wanneer zitten die voordelen, de hogere...
Ja, maar ik denk, ja, nee, exact. Maar het is ook, ik denk dat ook wel de markt ook wel schreeuwt om goede mensen, zeg maar. Want ik hoor ook wel nog steeds wel redelijk wat verhalen, zeg maar, van mensen die naar, of van klanten die naar Hana gegaan zijn, waar de uiteindelijke uitvoer van het project nog niet helemaal perfect gegaan is. Dus dat klanten teleurgesteld worden in de snelheid, omdat eigenlijk de system integrator niet helemaal wakker is geweest. Dus ook daar zit nog wel heel veel... Er zit nog wel redelijk wat werk in. Ja. Bijna net zoveel werk als in de BI-architect. Volgens mij wordt die rol ook weer steeds belangrijker. Ik bedoel, die was al belangrijk, omdat we al die jaren al die enterprise data warehouse overal de grond uitgetrapt hebben natuurlijk als consultant zijn. Ja. Maar ik denk met de keuzes die je nu hebt op dit moment qua suite, ja, dan moet je echt een hele gedegen sterke enterprise architect zijn. Of data warehouse architect. Ja. Ik bedoel, je alle combinaties van tooling en... Ja. Het is, ja,
en je ziet vanmorgen al, je ziet eigenlijk alweer 4 tools verschijnen om mobile apps te ontwikkelen. Ja, wil je als architect een beetje op afstand gaan bepalen welke nou de geschikte is? Ja, dat is geen makkelijke keus.
Nee, maar goed, dat is wel heel duidelijk signaal volgens mij dat daar nu wel echt wel aan gekeken wordt om die te gaan clusteren. Ja. Want dat is inderdaad een redelijke wildgroei geworden volgens mij. Maar ik ben geen mobile man. Ik mondjesmaat houd ik me daarmee bezig. Maar ik weet wel dat... Ja, als je kijkt naar de keuzes die daar liggen, is het eigenlijk nog dat is eigenlijk niet meer uit te komen, wat ik begrijp, met alle verschillende platformen. Dus dat, nou ja, goed, het is wel goed dat daar uiteindelijk weer een goede stap gedaan wordt. Ja.
En een logisch bruggetje natuurlijk naar Design Studio, als afsluiter van vandaag.
Ja. Ja. Nou Sven, fantastisch jongen.
Dankjewel.
Nou, en hoeveel van de zijn er verkocht? Ik ben benieuwd. Nou. Heb je aantallen of niet?
We hebben geen aantallen, maar
okay, nou, volgende vraag.
Bij de uitgeverij staan we nu 5 dus in de bestsellerlijst. Dus dat
was
goed.
Was dat Hana?
Net erbuiten.
Nee.
Op 1 tot en met 4.
Daar moeten we even over hebben, want Hana is een beetje te prominent in die lijst. Dus we hebben de Hana's moeten we gewoon disqualificeren en dan staan we eerst dus.
Ja, en volgens mij stond er een leuke aanbieding op de blog van Xavier. Omtrent de aanschaf eventueel van dit boek.
Korting.
Couponcode, ja.
Nou, we zijn wederom in Nederland, dus korting.
Ja, als je lang genoeg wacht, dan komt hij vanzelf wel een keer op een torrent site terecht.
Of bij de Action.
Nee hoor, dan moet je natuurlijk allemaal...
Bij de slechte zeggen. Ja.
Nee, hij kost maar 69,95 zie ik. Dus dat is op zich een hele goede prijs
voor
al energie. En wat Design Studio 1.2, hebben we nog final words daarover? Want dat komt er natuurlijk ook, of is hij al gereleased?
Hij is gereleased, donderdag. 2 dagen is al uit.
En wat hebben jullie erin gevonden wat bijzonder was? Of is het,
nou, even een heel klein ding. Wat er in 1.1 wat niet was, was een timer. Dat je op een gegeven moment dat de dashboard zichzelf ging refreshen iedere 60 seconden of iedere 40 seconden.
Revolutionair.
1.1 zat het er niet in. 1.2 zat een SDK, standaard sample script. En dat is er nu.
Een script?
Woe!
Nee, het is een component. Die geeft gewoon een tik. En dan kun je gewoon een hele programmacode in zeggen. Van
maar
deze
dit is niet
10...
standaard in Design Studio, hè?
Het is een sample code. Dus hij zit als...
Je kon spannend.
Ik kon hem binnen 2 minuten kon ik hem draaiend krijgen.
Jij kon hem binnen 2 minuten draaiend krijgen, ja.
Als je dat niet snel genoeg vindt, dan...
Maar ik begrijp dat weer een component is die je moet scripten, of niet?
Eigenlijk in Design Studio moet je alles scripten.
Het is dus nog niet veel beter geworden. Dus,
ik vind wel, maar het is een beetje kritisch geluid hier. Maar wat je ziet is, de SDK, daar heb je een timer component. Dan kun je iedere 60 seconden kun je bijvoorbeeld zeggen van Excel. Dan heb je de script in Design Studio zelf. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, deze 5 grafieken wil ik iedere minuut verversen. En deze, dat is gewoon statisch. En dus je kunt je hele programma kun je gaan laten draaien op een timer.
Ik zou zeggen, Ronald, lees het boek.
Ja. Ja, er zijn heel veel schermpunten in. Dus,
dat is heel geschikt voor jou dus.
Python power.
Ja, dat klopt. Ja. Maar dat was het in 1.2. Of zit er,
veel meer. Want nieuwe grafieken, export naar Excel zit erbij.
Okay.
Dat hebben ze bij Excelsius nooit toegevoegd en nu wel meteen. Dus.
Oké.
Dat gaat echt de goede kant op.
En, ja, wat
verwachten jullie dat het nog grafisch of dat het wat meer drag and drop wordt? Of verwachten jullie dat hele scripting, zeg maar, dat nog steeds
blijft,
wel...
Dat blijft echt de basis.
De scripting blijft de basis.
Dat blijft gewoon het development.
Want eigenlijk iedere component heeft zijn on-click event. Dus op ieder ding kun je klikken of start-up of laden. En daarop kun je een hele hoop interactie erin zetten. Dat blijft wel.
Ze hebben het boek nou niet meer nodig.
Nee. Nou ja, als afsluiten, ik wil graag... Heeft iemand in de zaal nog vragen? Of... Maarten, kom op. Nee, echt niet? Jongen. Nou, dan wil ik iedereen hartelijk danken voor de aanwezigheid. Alle 15 mensen. Oké, 10.
Oké, 5.
En de luisteraars thuis.
Het goede nieuws is dat ik denk dat jij nu, zeg maar, een tipje van de sluier oplicht. Het juiste antwoord geeft op de vraag van de pop. Omdat als je dan hier aanwezig bent geweest.
Kun je hem winnen.
Ja, en heb je de vraag hierover dat we deze delen? Want ik vind dat we deze mensen wel een cadeau moeten geven dat ze bij deze sessie geweest zijn.
Dan moet ik even kijken of er een specifieke design er komt naar aanleiding van deze sessie dadelijk nog een specifieke design studio vraag in. En dat zal zijn wat de prijs van het boek kost.
Oké, 69,95.
Een koopje.
Alright. Nou, dames en heren, welkom en bedankt. En hij staat over een half uur staat hij online. Dus dan kunnen we weer naluisteren.
Oké. Okay.